Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heren, in de naam van die God die hemel en aarde uit niets heeft geschapen, die trouw blijft en die leeft in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Laten wij samen zingen uit Psalm 25 en daarvan het tweede vers. Heere, ik maak mij uw wegen door uw woord en geest bekend. Leer mij hoe die zijn gelegen en waarheen gij uw treden wendt. Het tweede van Psalm 25. De lezing voor deze avond is uit het boek der Psalmen. We lezen uit Psalm 119, de versen 89 tot en met 112. Psalm 119, vers 89 tot en met 112. In aansluiting daarop zingen we uit Psalm 33, het tweede vers. Roemt nu met nieuwe lofgezangen de nieuwe blijken van zijn gunst. En wat er verder volgt. Daarna doen wij belijdenis des geloofs vanavond met artikel 3 en artikel 5 van de Nederlandse geloofsbelijdenis. Wij lezen Psalm 119 vers 89 tot en met 112. Daarna zingen we Psalm 33 vers 2 en vervolgens doen we belijdenis met artikel 3 en artikel 5 van de Nederlandse geloofsbelijdenis.
O Heere, uw woord bestaat in der eeuwigheid in de hemelen. Uw getrouwheid is van geslacht tot geslacht. Gij hebt de aarde vastgemaakt en zij blijft staan. Naar uw ordinantiën blijven zij nog heden staan, want zij alle zijn uw knechten. Indien uw wet niet ware geweest al mijn vermaking, ik ware in mijn druk allang vergaan. Ik zal uw bevelen in der eeuwigheid niet vergeten, want door dezelve hebt gij mij levend gemaakt. Ik ben uwe, behoud mij, want ik heb uw bevelen gezocht. De goddelozen hebben op mij gewacht om mij te doen vergaan. Ik neem acht op uw getuigenissen. In alle volmaaktheid heb ik een einde gezien, maar uw gebod is zeer wijd. Hoe lief heb ik uw wet, zij is mijn betrachting de ganse dag. Zij maakt mij door uw geboden wijzer dan mijn vijanden zijn, want zij is in eeuwigheid bij mij. Ik ben verstandiger dan al mijn leraars, omdat uw getuigenissen mijn betrachting zijn. Ik ben voorzichtiger dan de ouden, omdat ik uw bevelen bewaard heb. Ik heb mijn voeten geweerd van alle kwade paden, opdat ik uw woord zou onderhouden. Ik ben niet geweken van uw rechten, want gij hebt mij geleerd. Hoe zoet zijn uw redenen mijn gehemelte geweest, meer dan honig mijn mond. Uit uw bevelen krijg ik verstand, daarom haat ik alle leugenpaden. Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht voor mijn pad. Ik heb gezworen en zal het bevestigen, dat ik onderhouden zal de rechten, uw gerechtigheid. Ik ben gans zeer verdrukt. Heere, maak mij levend naar uw woord. Laat u toch, o Heere, welgevallen de vrijwillige offeranden mijns monds, en leer mij uw rechten. Mijn ziel is geduriglijk in mijn hand. Nochtans vergeet ik uw wet niet. De goddelozen hebben mij een strik gelegd. Nochtans ben ik niet afgedwaald van uw bevelen. Ik heb uw getuigenissen genomen tot een eeuwige erve, want zij zijn mijns harten vrolijkheid. Ik heb mijn hart geneigd om uw inzettingen eeuwiglijk te doen, ten einde toe.
Thank you.
is uw artikel 3, waarboven staat van het geschreven woord Gods. Wij belijden dat dit woord Gods niet is gezonden, noch voortgebracht door de wil eens mensen, maar de heilige mensen Gods van de Heilige Geest gedreven zijnde, hebben het gesproken, gelijk de heilige Petrus zegt. Daarna heeft God, door een bijzondere zorg die Hij voor ons en onze zaligheid draagt, zijn knechten, de profeten en apostelen geboden zijn geopenbaarde woord bij geschrift te stellen. En Hij zelf heeft met zijn vinger de twee tafelen der wet geschreven. Hierom noemen wij zulke schriften heilige en goddelijke schriften. Artikel 5, waarboven staat waarvan de heilige schrift haar aanzien en autoriteit heeft. Al deze boeken alleen ontvangen wij voor heilig en kanoniek, om ons geloof daarnaar te reguleren, daarop te gronden en daarmede te bevestigen. En wij geloven zonder enige twijfeling al wat erin begrepen is. En dat niet zozeer omdat ze de kerk aanneemt en voor zodanige houdt, maar in zonderheid omdat ons de Heilige Geest getuigenis geeft in onze harten dat zij van God zijn, en dewijl zij ook het bewijs van dien bij zichzelf hebben gemerkt, de blinden zelven tasten kunnen dat de dingen die daarin voorzegd zijn geschieden.
De tekst voor de overdenking van vanavond is uit het gelezen schriftgedeelte genomen, Psalm 119 en daarvan het 105e vers. Psalm 119, vers 105, daar lezen wij Gods woord als volgt: uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht voor mijn pad. Laten we samen eerst Gods aangezicht zoeken in gemeenschappelijk gebed en hem bidden om zijn zegen. Groot en eeuwig God in de hemelen, wij roepen uw grote en heilige naam aan, nu we hier samengekomen zijn in deze door de weekse kerkdienst, waarin ook uw woord mag bediend worden. En heren, wij kunnen niet zomaar aan de bediening van dat woord beginnen. We kunnen niet zomaar daarna gaan luisteren. En geef ons dan het diepe besef, heren, dat wat wij te spreken hebben, wat wij uit te leggen hebben, wat wij te horen hebben, dat dat geen mensenwoorden zijn. Met mensenwoorden kunnen wij nog doen wat wij willen zonder al te grote gevolgen. Maar dat zal niet met uw woord kunnen. Dat woord en de bediening daarvan doet altijd iets. We kunnen nooit de kerk uitgaan zoals we erin gekomen zijn. Het is of tot ons voordeel of tot ons oordeel. En Heere, schenk ons dat besef op de kansel, opdat we niets en niets anders begeren te doen dan uw woord te laten horen. Dat we met een goed geweten kunnen zeggen: alzo spreekt de Heere. De betoning van geest en van kracht. Omdat Gij, Heere, door uw Heilige Geest gebruik zou willen maken van de dwaasheid der prediking. Dat het woord zijn uitwerking mag hebben in de harten. En als we dan vanavond bijeen zijn in een dienst die georganiseerd is door de Gereformeerde Bijbelstichting, die haar werkveld ook in het woord zelf heeft, in de vertaling van het woord, in het behoud van de vertaling, in de verspreiding van dat woord. Schenk ons dan, Heere, als wij vanavond heel bijzonder over uw woord gaan nadenken, dat wij gaan leren beseffen welk een groot wonder dat het is dat u ons hebt geschonken. We zijn er zo gewoon aan. En dat boek dat wij al vanaf onze jonge jaren kennen, dat zal voor de meesten van ons toch wel gelden. Maar als we beseffen, Heere, de hele geschiedenis die voorafgegaan is aan het boek wat wij nu hier op onze kerkbank hebben liggen, hoe u, zoals we dat ook hebben beleden, de heilige mensen geïnspireerd en gedreven hebt bij het schrijven van die openbaring, en dat door alle eeuwen heen hebt bewaard, zodat we op dit ogenblik het woord in een vertaling mogen hebben waarvan we toch mogen zeggen: zo spreekt de Heer. En wilt u geven, Heere, dat we daarom deze schriften mogen ontvangen zoals ze willen ontvangen worden, als het woord van de levende God. Dat we niet zomaar kunnen aanhoren, en waar wij mee kunnen doen wat wij willen. Dat we kunnen dichtlaten als wij dat willen. Waar we aan voorbij kunnen gaan als wij dat willen. Maar Heere, schenk ons toch dat we van kaf tot kaf dat woord leren geloven. Ook in de bedreigingen die gij daarin uit. En in de straffen die daarin worden aangekondigd aan allen die in ongeloof aan het woord voorbij leven. Die eraan toedoen of aan afdoen. Maar Heere, schenk ons diepe eerbied voor het woord. Dat we buigen onder het woord. Dat we het toevallen, ook als u oordeelswoorden over ons uitspreekt. Als dat woord ons in donkere kleuren schetst wie wij zijn geworden. Dat er niemand is die goed doet, ook niet tot één toe. Niemand is die u zoekt. Dat wij allen verloren zijn, dood door misdaden en zonden. En waar dat beseft gaat worden, al is het in beginsel, al is het misschien door de nevelen heen. Maar Heere, wat wordt het dan een wonder dat gij zulke mensen opzoekt. Dat gij in uw Zoon, de Heer Jezus Christus, deze wereld hebt opgezocht. Uw Zoon hebt gezonden om het verlorene te zoeken en zalig te maken. Te zoeken op de plaats waar ze liggen. Midden in de verlorenheid. Midden in de verdorvenheid. Terwijl ze niet verstaan de dingen die des Geestes God zijn. Dat komt van uw kant, Heere. Daar bent u altijd de eerste in. En mogen wij dat ook in ons leven toch zien. Dat wij niet naar u gevraagd hebben, maar dat u naar ons vraagt. En dat u zoveel lieflijke nodigingen laat uitgaan. Wat zal het toch zijn, Heere. Als we daaraan voorbij leven. Niet alleen aan de bedreigingen, maar ook aan de beloften. En dat we u aan uw plaats kunnen laten. En het woord in ongeloof kunnen toesluiten. Dan hebt u zo menigmaal uw vleugelen opgeheven. En als een hen harre kiekens mensen willen bijeen vergaderen, maar er zijn er toch zoveel die niet hebben gewild. Wilt u, Heere, daar verandering in aanbrengen? En geven dat we onze onwil en onze onmacht beleven mogen. Opdat er oog mag komen voor uw eenzijdige en onwederstandelijke genade. En opdat we zondaars worden voor u, schuldenaars, die als bedelaars in uw genadetroon verkleefd zijn, totdat gij ook ons genadig zij. Wilt u dan het woord openen voor onze harten door uw Heilige Geest, want zonder die Geest zullen we er niet van overtuigd zijn. Zullen we niet overtuigd zijn van zonde, gerechtigheid en oordeel, maar zullen we ook niet overtuigd zijn van uw welwillendheid, van uw zondaarsliefde, van uw onpeilbaar grote en diepe ontferming voor het verlorene. Heere, wilt u onze gedachten zo afstemmen op het woord en ook op de theologie van dat woord, dat we beseffen ook, Heere, hoe belangrijk het werk is dat de Gereformeerde Bijbelstichting mag doen. Niet als letterknechten, maar overtuigd dat uw woord het is, dat het middel tot zaligheid wil zijn. Een kracht Gods. Het geloof is door het gehoor en het gehoor door het woord Gods. En dan vallen er de beslissingen onder de bediening van het woord en bij het lezen van het woord. En loopt er een rechte lijn van de preekstoel naar uw rechterstoel, worden wij geoordeeld over de vraag wat we met uw woord hebben gedaan. En Heere, als wij het beginsel van deze dingen mochten leren kennen, wat krijgen we dan het woord ook lief? Dan herkennen we ons in dat lange gebed van de dichter, die geen woorden genoeg kon vinden om de liefde voor dat woord uit te drukken. Om de noodzaak van het woord te verwoorden. In het gebed om de opening van het woord. En Heere, ons gebed achtervolgt zijn gebed. Wilt u ons aanzien? En schenk ons liefde voor het woord, de kracht van het woord. Wilt u dan de rijen doorgaan en ons bezoeken met uw genade, nadat u weet dat wij nodig hebben? Onderwijs ons ook in alle listen en lagen die uw vijand, de geestelijke boosheden in de lucht, in elke tijd en op zoveel verschillende manieren aan de hand legt om uw woord tegen te staan. Om het te vernietigen, om het te vervalsen, om het te verlagen. En zoveel listen al meer. Heere, wilt u ons zo leiden door uw woord en door uw geest. En geef dat we een goed uur hier samen mogen hebben. Bewaart u ons dan voor de boze. Bewaar ons voor verblinding. Maar schenk ons door uw woord en geest te zien wat uw wegen zijn. En zoudt gij ons ook willen versterken als we iets van dat waarachtige geloof mogen kennen. Dat het woord zijn kracht mag doen. Dat het zijn loop mag hebben in ons leven. En wil ons zo genadig zijn en ons horen. Om Christus wil. Amen. Ter inleiding op de overdenking gaan we samen zingen uit Psalm 119, de versen 53 en 65. Uw woord is mij een lamp voor mijn voet, mijn pad ten licht om het donker op te klaren. En het 65e, hoe wonderbaar is uw getuigenis, die zal mijn ziel dat ook getrouw bewaren. Dat is Psalm 119, vers 53 en 65. De collecte is straks aan de uitgang van de kerk en die is, zoals u begrijpt, bestemd voor de Gereformeerde Bijbelstichting, dus straks bij de uitgang van de kerk. Nu zingen we Psalm 119, vers 53 en 65. Na het amen zingen we uit Psalm 56 het vijfde vers. Ik roem in God, ik prijs het onfeilbare woord. Ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. Dat is het vijfde vers van Psalm 56 wat we straks zingen na het amen. Beste vrienden, de gereformeerde Bijbelstichting mag haar werkveld hebben in het woord van God. Het woord staat centraal. De liefde voor het woord. Het behoud van het woord zoals we dat in de Statenvertaling hebben overgeleverd gekregen. De verspreiding daarvan ook in die vertaling. En vanzelfsprekend horen daar dan ook bij de zorgen. Om allerlei soorten van aanvallen op het woord. Dat we onze ogen open hebben en houden. Op wat voor manieren dat de boze bezig is om juist het woord aan te vallen. En we zien deze gedachten ook terug in de lange Psalm 119. In de vorm van het gebed. Waarin de dichter zijn grote liefde voor het woord van God onder woorden brengt. Op verschillende manieren benoemt hij dat woord. In elk vers van deze psalm komt het eigenlijk wel op een of andere manier aan de orde. Behalve in vers 122 en 132. Maar verder in elk vers spreekt hij over het woord. Met verschillende woorden. Uw bevelen bijvoorbeeld noemt hij het. Uw getuigenissen. Uw rechten. Enzovoort. En niet alleen bezingt hij zijn grote liefde voor het woord. Maar hij brengt ook zijn verdriet onder woorden. Dat hij heeft over de aanvallen op dat woord. Aanvallen niet door heidenen. Niet door mensen die aan God nog gebod doen, maar juist vanuit het eigen volk. Mensen die op wat voor wijze dan ook het woord van God verachten. Dat brengt hij in dit lange gebed als klacht naar voren. Hoe er mensen zijn die het woord van God verachten. Hoe ze Gods wet verlaten, zoals hij dat noemt. Hoe ze de wet verbreken, hoe ze het woord vergeten. En dat zijn klachten en dat zijn zorgen die ook de aandacht hebben van de Gereformeerde Bijbelstichting. Die vanavond ook onze aandacht mogen hebben. Allereerst de vraag waarom dat er toch altijd die aanvallen op het woord gericht zijn. Is het niet linksom, dan is het rechtsom. Is het niet door de voordeur, dan via de achterdeur. Door alle eeuwen heen en op allerlei mogelijke manieren wordt altijd het woord van God aangevallen. Want de boze, de grote tegenstander van God, de Satan, die weet dat het geloof door het gehoor is. En dat het gehoor door het woord Gods is. De duivel die weet dat God juist dat woord gegeven heeft als een kracht Gods tot zaligheid. En dat het de dwaasheid van de prediking van het woord is waardoor mensen geloven zullen. En daarom zijn er in alle tijden en op allerlei mogelijke manieren aanvallen geweest op het woord. En laten we daar zo eens even bij stilstaan. Op wat voor manier dat de verachters van het woord, zoals de dichter dat hier noemt, bezig kunnen zijn. Dat kan allereerst met geweld gebeuren. Dat men het woord van God vernietigt, fysiek vernietigd. Dat men het woord van God verbrandt, heel letterlijk. Dat zien we al in de schrift zelf, in de tijd van Joachim, dat woorden van Jeremia, die hij op schrift had gesteld, verbrand werden door de koning. En zo zien we dat de eeuwen door, juist in de tijden van vervolging, geweld de boventoon voert. En dat de Romeinse keizers de perkamenten van de christenen, van de eerste gemeenten, vernietigd hebben. Of in de tijd van de reformatie, hoe de Bijbelvertaling en de Bijbelverklaring van Maarten Luther verbrand is door de Romeinse kerk. Dan gebruikt de duivel geweld. En vaak zie je dan juist dat in die tijden waarin geweld de kerk bestrijdt, waarin met geweld het woord wordt vernietigd, dat een hele andere uitwerking heeft dan dat de boze dat bedacht heeft. Dat juist de nieuwsgierigheid naar dat woord gewekt wordt. Of zoals een kerkvader zei, dat het bloed van de martelaren het zaad van de kerk wordt. Dat het tegen de verdrukking in en tegen het geweld in groeit. Vandaar dat de duivel meer pijlen op zijn boog heeft en meer listen, meer dingen gebruikt dan alleen het geweld. Psalm 72 die zegt, als hen geweld en list bestrijden. De duivel, de Satan, de geestelijke boosheden en allen die door hen worden gebruikt, nemen nogal eens listen ter hand. Met hetzelfde doel, namelijk om het woord van God tot zwijgen te brengen, om het krachteloos te maken. En dan zien we door de eeuwen heen, bijvoorbeeld, dat het woord vervalst wordt. We kunnen heel letterlijk denken aan valse, aan verkeerde vertalingen van het woord. Vertalingen waarin het uitgangspunt genomen wordt in de mens. En dat bedoel ik daarmee dat mensen bij het vertalen van de Bijbel zich richten op de mens die de Bijbel leest. En natuurlijk is dat wel een vertaalprincipe, want het moet wel begrepen worden wat er vertaald is. Maar het uitgangspunt ligt in de mens. En dat is het verkeerde eraan. Want bij een vertaling van het woord van God moet allereerst gevraagd worden, wat staat hier in de grondtaal? Wat zegt God? En alle moderne vertalingen, stuk voor stuk, vinden dat minder belangrijk. Die zijn niet grondtekstgericht, maar die zijn doeltaalgericht. Die vragen niet allereerst wat staat hier, maar die vragen zich af, wat begrijpt die mens ervan? Hoe kan ik het zo makkelijk mogelijk beschrijven? Zodat de mens en in onze tijd de moderne mens het begrijpen kan. En dan begrijpt u ook, dan wordt zo'n vertaling natuurlijk gevormd naar de wensen van die mens. Er wordt niet allereerst geluisterd naar wat staat hier, maar wat wil die mens horen? En dat wordt dus beïnvloed door de geest van de tijd, door de geest van de secularisatie en de veroppervlakkiging. We kunnen allerlei voorbeelden in de moderne vertalingen daarvan aantreffen. Het woord hel bijvoorbeeld wordt dan vertaald met het dodenrijk. Want dat klinkt toch weer wat anders. Het woord hel, dat doet zo middeleeuws aan. En daarom liever het dodenrijk. En wat zit daarachter? De moderne mens en ook de moderne theoloog gelooft niet meer in die toestand waar de Heer Jezus Christus zo ontzaglijk ernstig voor waarschuwt. De meest aangrijpende beelden heeft juist de Heer Jezus de hel beschreven. De plaats waar de wening is en de knersing der tanden. Dat wil de moderne mens niet meer in zijn Bijbel lezen. En daarom maar liever het dodenrijk. Dat is een plaats van stilte, van duisternis, van het niets. En dat is toch heel wat aangenamer, acceptabeler dan het woord hel. Of het woord bekering. Als je dat opzoekt in moderne vertalingen, dan wordt daar stelselmatig mee vertaald met een nieuw leven gaan beginnen. Een mens begint een nieuw leven. Dat wordt dan het synoniem voor bekering. Maar u voelt wel hopelijk aan dat dat toch iets heel anders is. Als de schrift beschrijft, als de schrift het heeft over bekering, dan zit daar achter de gedachte: Heere, bekeer gij mij. En dan zal ik bekeerd zijn. En dat is iets heel anders dan dat een mens zelf besluit om een nieuw leven te gaan beginnen. Hetzelfde geldt voor het woordje geloof. Het geloof aanvaarden. Ook weer zo'n uitleg, zo'n synoniem, waarin toch weer alle nadruk gelegd wordt op de menselijke activiteit. Bekering en geloof worden zaken die de mens moet doen en die de mens ook kan doen. En vandaar dat we bijvoorbeeld voor het woordje verkiezing ook iets heel anders lezen. Aanwijzen, zo zegt de Nieuwe Bijbelvertaling. Maar de Statenvertaling het heeft over de verkiezende genade van God. Daar heeft de Nieuwe Bijbelvertaling het over het aanwijzen. Dat God mensen aanwijst. Nou, u voelt opnieuw hopelijk wel aan dat dat toch ook weer iets heel anders is. En zo beschouwd, gemeente, kunnen we in veel gevallen eigenlijk niet eens meer spreken over vertalingen. Zijn het meer parafrasen, iets beschrijven? En kun je van de Nieuwe Vertalingen echt niet meer zeggen: en alzo spreekt de Heer. Dat is trouwens iets wat de moderne vertalers ook niet meer geloven. Dat dit het woord van God is. Het zijn wel religieuze boeken, mensen beschrijven hun ervaringen, hun godsdienstige ervaringen, maar het is niet meer het woord van God. Er zijn zoveel meer dingen die de moderne vertalers niet meer voor hun rekening nemen. Ze nemen het niet voor hun rekening dat ze dood zijn door misdaden en zonden, dat ze verdorven zijn, dat ze verloren zijn in de meest werkelijke zin van het woord. Als je die zo bijbelse noties in je theologie niet meer hebt, dan is het niet vreemd dat er hele andere soorten woorden en vertalingen klinken. Ze geloven ook niet dat dit woord het middel is wat God gebruikt om mensen zalig te maken. Ze geloven niet dat er maar één naam is onder de hemel gegeven tot zaligheid. De naam van Jezus Christus. Die exclusiviteit van de Bijbel en de exclusiviteit van de naam van Christus wordt door hen geloofd. Want dat is zo hoogmoedig. Gemeente, tegen die achtergrond mogen we toch wel ontzettend dankbaar zijn voor de vertaling die wij vanavond hier mogen gebruiken. Dat het door Gods voorzienigheid zo is geweest dat vanaf het moment dat Hij de profeten heeft geopenbaard wat zijn wil en zijn weg is, en aan de apostelen zijn woord heeft medegedeeld, dat die dat op schrift hebben gesteld, dat dat door de eeuwen heen door hem bewaard is en bewaakt en getrouw is overgezet in de, zoals wij die kennen, Statenvertaling. Die geluisterd hebben naar het woord en die gekeken hebben naar wat staat hier. En die zo getrouw als mogelijk is, woord voor woord en zin voor zin, vanuit de grondtalen geprobeerd hebben te vertalen. En natuurlijk mag dat in rapport met de tijd op bepaalde manieren wel worden aangepast. Als dat de boodschap en het woord niet aantast, dan mag er ook in verstaanbare taal vandaag de dag worden vertaald. Om één voorbeeld te noemen, in de 17e eeuw was het woord wijf een heel gewoon woord. Net zoals dat nu nog is in het Engels, wife, of in het Duits, weib. Kijk, niemand vreemd van op, maar bij ons heeft het een hele oneerbiedige klank gekregen en mag er gewoon vrouw worden vertaald. En zo zijn er meer voorbeelden waarin ook de Gereformeerde Bijbelstichting bepaalde woorden die niet de kern en niet het hart van het evangelie en van de schrift raken veranderd heeft. Maar er zijn woorden en begrippen die zijn niet inwisselbaar. Dus het gaat over wedergeboorte. Dus het gaat over bekering, over geloof, verkiezing, welbehagen. Die zijn niet inwisselbaar. Daar mogen we niets van afdoen. Dat mogen we niet vervangen. Want je loopt altijd het gevaar dat de scherpte van de schrift eraf gaat, dat de diepte van het woord veroppervlakkigd wordt. Dat de theologie schade oploopt. Want de Statenvertalers, en in dat voetspoor ook de Gereformeerde Bijbelstichting, hanteerde een bepaalde theologie. Het gaat niet alleen maar zozeer om het zo letterlijk mogelijk vertalen, maar het gaat er ook om: wat is nou de bedoeling, wat is nou de boodschap? Wat is nou de diepte van het woord? Dan zullen wij de wacht moeten betrekken en goed nauwlettend moeten kijken wat ook modernere vertalingen ervan maken. Niet alleen de Nieuwe Bijbelvertaling, maar ook de Herziene Statenvertaling. Nou kun je die twee natuurlijk niet met elkaar vergelijken. Maar ook een Herziene Statenvertaling die naar mijn gedachten die naam eigenlijk niet zou mogen dragen, omdat er te veel veranderd is om er nog sprake van te zijn dat het een Statenvertaling is. Daar zijn op onderdelen al heel wat zaken toch anders vertaald. Jesaja 53 bijvoorbeeld. Maar het gaat over de knecht, de leidende knecht des Heren, die, zoals de Statenvertaling zegt, verzocht is geweest in krankheid. Bekend met ziekte. Zo vertaalt hij zijn Statenvertaling. Dat is niet helemaal onjuist. En toch doen we er beter aan om het woord verzoeking te laten staan. Een ziekte kan een verzoeking zijn. En de Hebreeën schrijver citeert het ook. Dat hij in alle dingen gelijk als wij verzocht is geweest. Dat is dus een aanval. verzocht is, maar zonder zonde. Een mens kan met een ziekte verzocht worden. Kan met een krankheid aangevallen worden. Kan door de moeite en door het lijden bij God vandaan drijven. De verzoeking, zoals Asaf die in Psalm 73 verwoordt. Mijn voeten waren bijkans uitgegleden. Gemeente, dat is de verzoeking. Wel, Christus is niet alleen bekend met ziekte, maar hij is verzocht met ziekte en door ziekte. Maar staande gebleven. Asaf niet. Asaf was bijna uitgegleden en hij kwam in zijn hart dingen tegen waardoor hij zei: ik was een groot beest bij u. Wat zegt de herziene Statenvertaling daar? Ik was als een redeloos dier. Dat is ook weer een afzwakking. Ik heb juist zoveel mensen, zoveel van Gods volk gehoord die juist die woorden citeerden. Terwijl ze de verdorvenheid van hun hart beleden, dat ze deze woorden op de lippen namen. Ik ben een groot beest bij u. Laat dat staan. Want een mens wordt dat in de beleving voor God. Niet alleen een redeloos dier, maar hij wordt in de beleving een beest voor God. We zullen de wacht moeten betrekken, gemeente, ook bij die ogenschijnlijk taalkundig correcte weergaven. Het gaat om het woord. En dat gaat erom dat wij het woord aanvaarden. De heilige mensen Gods, door de Heilige Geest gedreven zijnde, hebben ze gesproken. Behalve dat de duivel het woord aanvalt door het te vernietigen, fysiek te vernietigen, te verbranden, te verwoesten. En behalve dat hij het vervalst, heeft hij het woord ook weten te verlagen. Daar bedoel ik mee dat hij dat woord naar beneden heeft gehaald. Op het niveau van het menselijke boek gebracht. Het is niet meer het woord van God, volgens heel veel theologen en kerkmensen. Nee, het is een gewoon menselijk boek. Een relaas van mensen die hun religieuze ervaringen in dat boek hebben beschreven. Het mooie verhalen, daar kun je wat van leren. Maar het is een menselijk boek. En menselijke boeken zitten nu eenmaal vol met fouten en verschrijvingen. En daarom benadert de moderne theologie de Bijbel net zoals ze bijvoorbeeld de boeken van de Griekse wijsgeer Plato benadert of de Duitse dichter Goethe. Dat mag je met allerlei soorten van kritiek uit elkaar halen en van elkaar afknippen en scheuren. Want het is maar een gewoon menselijk boek. En zo wordt de schrift verlaagd van het niveau van het onfeilbare woord van God gebracht op het niveau van de feilbare mens. De eerbied voor het woord is verdwenen en het ontzag voor de schrift is weg. En het besef zoals we dat in de Nederlandse geloofsbelijdenis aantreffen, dat is uit de moderne theologie weg. Artikel 5, daarmee hebben we beleden dat wij aanvaarden al deze boeken als heilig en kanoniek. Niet zozeer omdat de kerk ze als zodanig aanneemt, dat ook. Maar vooral, zo zegt een ware gelovige, omdat de Heilige Geest in mijn hart getuigt dat ze van God zijn. Dat is subjectief. Maar het geloof is subjectief, is persoonlijk. Net zo goed als wedergeboorte persoonlijk is. En al die kritische exegeten en al die moderne vertalers. Meent, ik zeg het scherp, maar ik kan het niet anders zien. Het zijn knechten van de Satan, van de grote tegenstander van God. Die niet anders wil dan de Bijbel verlagen. Die de Bijbel uit het leven wil weghalen. Die de God van het woord uit het leven wil halen. Dat hebben we gezien, gemeente, bij die theoloog die onlangs is overleden. Professor Kuitert. Als je zijn ontwikkeling zo waarneemt, dan zie je dat hij steeds meer prijs geeft. Steeds meer uit de Bijbel weghaalt en steeds meer wegknipt. En uiteindelijk moest hij het eerlijk bekennen: ik heb niks overgehouden. Niet dat hij dat erg vond, maar hij beleed het gewoon eerlijk. Ik ben God kwijtgeraakt. Geloof niet eens meer dat er een God is. Dat zien we in zoveel ontwikkelingen in de moderne theologie. Ook bijvoorbeeld bij die hofpredikant Karel ter Linde, die het huwelijk van onze koning en koningin bevestigd heeft. Gelooft niets meer van de Bijbel. Vindt het wel mooie verhalen. Haalt er wel wat lessen uit. Maar weet niets van de enige troost in leven en sterven. Hij noemt dat hij dat kwijt is geraakt, gemeente. Maar ik zou eigenlijk willen zeggen: hoe kan je nou iets kwijtraken wat je nooit gehad hebt? Die enige troost hebt leren kennen. Als God dat door zijn genade in je hart hebt gewerkt, kun je dat nooit meer kwijtraken. Maar als je het nooit gehad hebt, dan kun je het ook nooit kwijtraken. Dat is het gevolg als we de Bijbel gaan verlagen. Maar gemeente, al zullen wij dan misschien, en dan kom ik iets dichter bij onszelf, al zullen wij het woord niet verbranden, al zullen wij het woord niet vervalsen, al zullen we het niet verlagen, maar het kan wel zo zijn dat we bepaalde delen uit het woord verzwijgen. Dat is weer een term. Verzwijgen. En dan kunnen we wel het woord aannemen als het woord van God, van kaft tot kaft zelfs. Maar dat we heel eenzijdig dat woord lezen. En prediken. En beluisteren. Dat je wel beleidt dat de Heilige Schrift door de heilige mensen Gods, door de Heilige Geest gedreven zijn, dus hebben geschreven. Maar je verzwijgt structureel bepaalde waarheden uit het woord. Dat zul je nooit zo verwoorden, maar de praktijk leert dat het wel gebeurt. Zodat het Bijbelse evenwicht tussen zonde en genade verstoord wordt. Zodat de prediking onzuiver kan worden. Dat je bepaalde begrippen uit de schrift er zo uithaalt en dat dat de nadruk krijgt in het beeld dat je hebt van de schriften, in de prediking die je brengt. Bijvoorbeeld de verantwoordelijkheid van de mens is overduidelijk een Bijbelse waarheid. Op verschillende manieren wordt dat onder woorden gebracht. Kies dan heden wie gedienen zult. We kunnen tientallen honderden voorbeelden uit de schrift aanhalen waarin duidelijk wordt dat wij geen, zoals de leerregels dat noemen, stokken en blokken zijn. Geen willoze voorwerpen. We zijn geen stokken en blokken. We hebben in zekere zin een verantwoordelijkheid. Daar worden we ook op afgerekend. De Heer Jezus zegt niet bij het laatste oordeel, gij hebt niet gekund. Maar gij hebt niet gewild. En daar is er sprake van verantwoordelijkheid. Maar als dat het een en het al wordt in de prediking, als heel eenzijdig de verantwoordelijkheid van de mens wordt benadrukt, dan gaat het mis. Want dan kunnen mensen de gedachte krijgen, als altijd maar die verantwoordelijkheid wordt benadrukt. En als daar in de prediking mee geëindigd wordt, dan kunnen de mensen het idee krijgen, ik ben verantwoordelijk, dus ik moet dit en ik moet dat. En dan wordt het evangelie een nieuwe wet. En dan wordt verzwegen wat de schrift zegt over Gods vrijmacht. Dat het niet is desgene die wil en niet is desgene die loopt, maar des ontfermende Gods. Gij hebt mij niet uitverkoren, zegt de Heer Jezus, maar ik heb u uitverkoren. En we horen het de discipelen belijden, wij hebben hem lief. Ja, maar dat is alleen maar omdat hij ons eerst heeft lief gehad. Maar gemeente, ook daar geldt hetzelfde van. Als de vrijmacht van God de prediking gaat beheersen, dan krijg je valse leidelijkheid, van dan moet ik het allemaal maar afwachten. En dan heeft het geen zin eigenlijk om zoveel te bidden of ermee bezig te zijn, want ik moet er nou eenmaal uitverkoren zijn. Zo kunnen we met allerlei bijbelse waarheden door die eenzijdig uit de schrift te halen, eenzijdig te benadrukken, misgaan. De duivel weet het ook precies wat hij moet doen. Hij benadrukt heel graag de rechtvaardiging, opdat de heiligmaking verzwegen zal worden. Want de duivel weet ook dat zonder heiligmaking niemand God zal zien. Daarom vindt hij het helemaal niet erg als we antinomiaans zijn of neo-Kolbruggiaans. Geen oog meer hebben voor heiligmaking. Of aan de andere kant heel sterk de heiligmaking benadrukken en de rechtvaardiging maar verzwijgen. Dan krijg je allemaal vrome mensen, allemaal bekeerde mensen. Die vanuit het principe leven, naakt tot mij niet, want ik ben heiliger dan gij. En op allerlei manieren, gemeente, is er evangelie wat eigenlijk geen evangelie is. Het wordt uitgegeven voor het evangelie en voor het woord van God. Maar het is verknipt. Er wordt verzwegen. Het is niet evenwichtig. Het is niet wat Paulus noemt de volle raad Gods. Daar moeten we toch ook de wacht bij betrekken. Niet alleen bij de vertaling, maar ook bij de theologie. Ook bij het evenwicht van zonde en genade, zoals de schriften ons dat aanreiken. We hebben nu 4 manieren overdacht waarop de Satan het woord aanvalt. Of zoals de psalmist van 119 het noemt, het woord veracht wordt. Het woord wordt verbrand, het woord wordt vervalst, het wordt verlaagd, het wordt verzwegen. Laat ik nu iets noemen, gemeente, wat heel nadrukkelijk naar u en mij toekomt. En naar jullie. Want nou kunnen wij natuurlijk het woord van God van kaft tot kaft als het woord van God aanvaarden. We kunnen dat geloven, we kunnen ermee instemmen wat de Nederlandse geloofsbelijdenis zegt. We kunnen onder de zuivere prediking zitten. waarin zonde en genade, hemel en hel, verkiezing en verantwoordelijkheid en al die andere begrippen evenwichtig aan de orde komen. We kunnen lid zijn van de Gereformeerde Bijbelstichting en lid van de Statenkundig Gereformeerde Partij en lid van de Vereniging van Zondagsrust en Zondagsheiliging. Maar de duivelgemeente heeft nog een list. Namelijk dat hij mensen die uitwendig misschien precies in het spoor lopen, dat soort mensen te verblinden. Dan lees je het woord van God in de meest zuivere vertaling die er is. En je hoort het woord van God in de meest zuivere vorm waarin het verkondigd kan worden. Alleen bij het lezen ben je verblind. En bij het horen ben je verdoofd. En je hoort het niet. En je verstaat het niet. Zijn we dan, gemeente, als we het goed beschouwen, dan eigenlijk wel zoveel beter af als mensen die het woord verbranden of vervalsen of verlagen of verzwijgen? Als je blind bent en als je doof bent en als je niet verstaat de dingen die des geestes God zijn. Komt de vraag, gemeente, naar u en mij toe. Zullen we eerst maar niet eens naar binnen kijken, voordat we ook al te snel de vinger uitsteken naar andere mensen die naar onze gedachten misschien een hele verkeerde vertaling of prediking hebben. Hoe zit ik onder het woord? Hoe lees ik het woord? Welke uitwerking heeft het woord? Nu, gemeente, het is nodig dat wij bij tijd en wijle ons bewust zijn van alle listen en lagen die de Satan en al de vijanden van God en van zijn woord gebruiken. Opdat het woord van de Heere geen kracht doet. Dat er geen geloof komt. Dat er geen zaligheid komt. Moet een oog hebben voor wat de Satan doet. Spionagedienst is in dit opzicht ook ontzaglijk belangrijk. Zijn listen zijn mij niet onbekend, zegt Paulus. En de Heer Jezus roept zijn kerk ertoe op verschillende manieren. Dit zeg ik u. Waakt en bid, opdat ge niet in verzoeking komt. Wat een ontzaglijk moeilijk werk is dat. Om te waken. Want dan moeten we de vraag stellen, gemeente, waar gaat nou voor het eerst die deur op een kiertje? Waar gaat dat raam nou een klein stukje open? Waar begint het in het dak te druppelen? Mensen die het geloof kwijtraken of mensen die verloren gaan, Die zullen niet beginnen met te zeggen dat ze helemaal niets meer geloven van de Bijbel. Dat gaat heel sluipend. De Satan gaat vaak als een sluipmoordenaar te werk. Heel subtiel. Is het niet linksom dan rechtsom? Is het niet via de voordeur dan via de achterdeur? In een heel langzaam proces, in een hele langzame ontwikkeling. Gemeenten in de loop van tientallen jaren soms van kleur veranderd en uiteindelijk is er niks meer van overgebleven. Maar hoe nodig is het dat wij de wacht betrekken bij het woord en dat we vasthouden aan het principe dat we in de schrift zelf aantreffen. Dat we geen titel of jota daarin veranderen of eruit halen. Wat zegt God? Wat staat hier? Kan ik nog steeds zeggen, alzo spreekt de Heer? Want gemeente, het woord, dat is het middel dat God verkoren heeft om mensen zalig te maken die geloven. Uw woord, zo zegt de dichter, is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad. Een lamp en een licht. Ja, want dat was nodig. Want het is donker. Dat is de achtergrond van dit getuigenis van de dichter. Als wij een lamp nodig hebben, dan betekent dat we in duisternis zijn, dat het donker is. Als we straks weer wegrijden, dan moeten we de lampen aandoen, anders zie je niks. En zo is het woord ook een lamp. Want het is duister. Het is donker in ons leven vanwege de zonde. Duisternis is in de Bijbel een term die gebruikt wordt voor de zonde. En voor de gevolgen van de zonde. De duisternis van de geestelijke dood. De duisternis van de verblinding van je zielsogen. De duisternis van al de werken die in de duisternis geschieden, die het licht, het daglicht niet kunnen verdragen. Het is donker, het is duister in een mensenleven. En hij weet niet waar hij vandaan komt en hij weet niet waar hij naartoe reist. Het is donker ook vanwege de gevolgen van de zonde. De blijdschap en de vreugde in het leven worden verduisterd door ziekte, door rouw, door tegenspoeden, door moeite. Duisternis en de schaduwen van de dood strekken zich ver uit over ons leven. En het zijn er allemaal tekenen van, voorboden van wat de Heer Jezus Christus noemt de buitenste duisternis. Waar de wening is en de knersing der tanden. De mens die in de duisternis leeft en de mens die door de duisternis wordt omvangen, eindigt straks in de eeuwige duisternis. En nu zendt God door zijn genade licht. Wie nou iets van die duisternis gewaar wordt, die zal met deze dichter liefde krijgen voor het woord. Uw woord is een lamp voor mijn voet, een licht op mijn pad. God heeft in de duisternis der wereld licht ontstoken, al vanaf het allereerste begin. Ik zal vijandschap zetten tussen u en tussen deze vrouw. Daar kwam de moeder van alle beloften al. Het eerste lichtje ging schijnen in de dikke duisternis van de zonde. En bij elke belofte en bij elke profetie ging er weer een lichtje schijnen. Het volk dat in duisternis wandelt, zal een groot licht zien. Allemaal voorboden, allemaal predikers van die grote morgenster die opgaat. De Christus van de schriften, die als het licht der wereld geschenen heeft. Maar zo moest geconstateerd worden door de apostel Johannes, door de evangelist. Het licht heeft wel geschenen in de duisternis. Maar de mensen hebben de duisternis liever gehad dan het licht. En gemeente, zullen wij dat onthouden? Dan kunnen we het woord hebben als een lamp voor de voeten, als een licht op het pad. En daarin kan getuigd worden en gepredikt worden van het licht der wereld. Maar we hebben niet alleen het woord nodig. We zijn de dienst begonnen met te zingen: Heere, ai, maak mij uw wegen door uw woord en geest bekend. We kunnen bijvoorbeeld een zaklamp hebben. Dan heb je een licht. Maar als er geen batterijen in gaan, dan geeft die zaklamp geen licht. Of in de context van Psalm 119, uw woord is een lamp voor de voet en een licht op het pad. Dan moet u denken aan zo'n klein olielampje. Kun je gewoon in je hand houden, zo klein. Dat wordt een lamp genoemd en dat wordt gebruikt om licht te geven, maar dat lampje uit zichzelf geeft geen licht. Daar moet olie in. Dus om nou het woord licht te kunnen laten geven, hebben we niet alleen maar de Bijbel nodig zoals die voor ons ligt, maar ook de Heilige Geest die in de schriften zo vaak wordt vergeleken met de olie. Woord en geest, als die samenkomen, dan gaat het licht worden. Dan wordt er licht in de duisternis ontstoken. Dan gaat de geest licht geven, ook over die duisternis. Juist als het een beetje licht wordt, dan zie je hoe donker het eigenlijk is. Als de geest Gods gaat overtuigen van zonde, gerechtigheid en oordeel. De lamp van Gods woord gaat schijnen in mijn duisternis. En als het mij duidelijk wordt wie ik ben geworden, hoe verloren ik ben, hoe verdorven ik ben. Zo zei die jonge Schotse prediker McChane toch. Toen Gods geest mij aan mijzelf had ontdekt, toen werd in mijn zielen de vreze gewekt. Toen zag ik wat eisen Gods heiligheid deed en werd al mijn deugd een wegwerpelijk kleed. Toen werd ik pas echt gewaar hoe donker het was. Hoe duister het is in mijn leven. Toen Gods geest mij aan mijzelf had ontdekt. Wat een benauwde toestand is dat, gemeente, als Gods geest je aan jezelf gaat ontdekken. En als je echt gewaar wordt hoe donker het is en hoe duister het is. Je kunt van alles proberen. En de mensen zeiden vroeger dat je dan, als het ware, in het werkhuis terecht komt om proberen het maar licht te maken met allerlei kunstlichtjes. Met allerlei eigen gerechtigheden. Maar als Gods geest gaat doorwerken, gemeente, dan word je dat allemaal bij de handen afgebroken. Dan kun je bij dat kunstlicht van je eigen gerechtigheden en je eigen vroomheden niet leven. Kan misschien voor een poosje je geweten wat tot zwijgen brengen. Dat zal je nooit rechtvaardig voor God maken. Wat gaat een mens dan zien? Welke vraag stelt hij dan? Mijn ziele, doorziet ge uw lot? Hoe zult gij rechtvaardig verschijnen voor God en van het werkhuis, in het rechthuis en het klaaghuis? Wat moet ik doen om zalig te worden? Zo leidt de Heilige Geest degene die hij verlicht. Die hij verlicht de ogen des verstands geeft. Die leidt hij door en uit de duisternis tot het wonderbare licht van Gods genade. Wie nou door Gods geest bearbeid wordt, gemeente, die zal niet alleen maar gewaar worden hoe donker het is en hoe duister het van binnen is, maar die zal op Gods tijd toch ook het licht mogen zien. Als de Heere daar nou met zijn woord komt. Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad. En dat woord dat gaat zijn kracht doen en dat woord gaat schijnen in je duisternis. Zet mijn treden in uw spoor, opdat mijn voet niet uit zou glijden. Maar gemeente, dan moet je dus wel weten, en dan moet je wel zeker weten dat ik hier het woord van God voor mij heb. Als ik gewaar word hoe donker het is. En als ik geloof en ervan overtuigd ben dat het naar de eeuwige duisternis toe gaat. Tenzij dat het woord mij richting geeft. Tenzij ik door het woord geleid word. Dan moet ik wel weten en ervan op aankunnen dat dit het woord van God is. Dat er gezegd mag worden en al zo spreekt de Heere dat het geen woord van mensen is. Dat het geen valse vertaling is. Want dan heb ik er niks aan. Ik moet er mijn vinger bij kunnen leggen. Ik moet er mijn hoofd op neer kunnen leggen. Het moet mijn grond worden. Heere, hier staat het. Zou u het zeggen en het niet doen? Zou u het spreken en niet bestendig maken? Uw woord is de lamp van mijn voet en het licht op mijn pad. Daarom wat een grote verantwoordelijkheid, gemeente, hebben de vertalers. En hebben degene die voor de vertaling zorg moeten dragen en dat over moeten dragen. Vanuit het heilige besef dat verloren zielen zich daaraan moeten kunnen toevertrouwen. Dat ze geen dwaallicht volgen die hen op een dwaalspoor brengt en alsnog in de buitenste duisternis brengt. En daarom, gemeente, mogen wij zo dankbaar zijn. Dat we hier in de Statenvertaling een betrouwbare vertaling van het woord van God hebben. Dat je aan je hart kunt drukken. Dat de lamp voor de voet mag zijn en het licht op het pad. En dat je het de dichte na mag stamelen. Op uw woord heb ik gehoopt. En als dat woord kracht doet, gemeente. Wat wordt het een wonder. Dan lees je het woord. Dan lees je het woord. Maar dan gebruik ik een uitdrukking van Maarten Luther. Dan gaat het woord ook jou lezen. Luther die beschrijft dat hoe hij bezig was met de vertaling van het woord van het Nieuwe Testament op de Wartburg. En hij kwam op een bepaald moment bij die zo bekende tekst. Johannes 3 vers 16. Luther die las hem. Al zo lief heeft God de wereld gehad. Dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Opdat een iegelijk die in hem gelooft niet zal verderven, maar het eeuwige leven zal hebben. Luther las hem nog eens. En hij las hem nog eens. En toen, zo zegt Luther, ging die tekst mij lezen. Zag daar voor zich staan. In verwondering. Al zo lief heeft God Maarten Luther gehad. Dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Opdat Maarten Luther niet zou verderven. Maar zou leven. Als je zo het woord eens mag lezen. Beste vrienden. Terwijl de Heilige Geest het woord toepast. Het woord tot een lamp maakt. Een licht op je pad. En je hoort je naam noemen in de schrift. De wereld. Die boze, verdorven wereld. Die hier van binnen leeft. En dat God dan zegt, al zo lief heeft God de wereld gehad. Eet ik dat woord op. En dan is het zoet als de honing. Als het woord van God mij gaat lezen. Als de Heere door zijn woord en geest mijn naam noemt. Ja, dan stem ik in met de dichter. Ik roem in God. Ik prijs het onfeilbare woord. Want ik heb het nou zelf uit zijn mond gehoord. Amen. eindigen we met dankzegging en gebed. Ootmoedig danken wij u, Heere, dat gij ons deze avond geschonken hebt waarin uw woord mocht gelezen worden, waarin we de belijdenis mochten lezen die zo op het woord gegrond is, die er getuigenis van geeft, dat gij uw woord eenmaal hebt gesproken, opgeschreven en tot op dit ogenblik bewaard hebt. En u mocht het vanavond ook in een overdenking tot ons komen. Ook in het licht van wat de Gereformeerde Bijbelstichting mag doen. Heere, geef dat we de noodzaak er des te meer van leren inzien, dat wij ons bewust zijn van het geweld en de listen die uw kerk en die ook het woord altijd weer bedreigen. Dat we als wachters op Sions muren ook de wacht bij deze dingen betrekken. De wacht ook bij ons eigen verdorven hart, dat van nature zo verblind is. En dat ook na ontvangen genade in dat vlees zo verblind blijft. En dat zich niet onderwerpt aan de wet Gods. Dat ook het woord en de belofte zomaar niet gelooft. Wat hebben we de bediening van uw geest nodig, Heere, die doorbreekt, die ijzeren grendelen en koperen deuren aan stukken slaat, die alle beletselen en alle belemmeringen, alle twijfels, alle vragen, ook alle aanvechtingen en ook alle geestelijke strijd doorbreekt. Heren, laat dat dan ook zo mogen zijn. Dat als wij misschien met een benauwd hart de schriften lezen en er op elke bladzijde alleen maar een bedreiging voor ons aan ons adres wordt gericht, dat dan ook het woord van dat lieflijke evangelie toch zijn kracht zou mogen doen. Dat we eruit leren putten, dat we bij het woord leren leven, dat het woord dagelijks licht zal geven in de duisternis van de zonde en de gevolgen van de zonde. Opdat we niet verdwalen, Heer, en straks in die buitenste duisternis zullen komen. Maar dat we onze treden in uw spoor mogen zetten. Om straks in het eeuwige licht van uw koninkrijk u te mogen aanschouwen van aangezicht tot aangezicht. Vergeeft u al onze zonden ook van dit ogenblik. Neem weg alles wat niet was naar de reinheid van uw heiligdom. Wil het uwe met uw zegen achtervolgen. Wil u ons veilig brengen op de plaats waar wij verwacht worden. Ook als dat een stille, eenzame woning is. Ook als ons leven gekenmerkt wordt door moeite en verdriet. Gedenk ze ook die thuis hebben meegeluisterd. Geef ook daar uw zegen bij uw woord. Gedenkt u ons in uw gunst. Wees met allen en alle gemeenten waar wij thuis horen, ook de gemeente waar we vanavond te gast waren. En de dienaar, onze vriend en broeder, wil ook hem alles geven wat hij nodig heeft, ook in de verkondiging van het woord en in zijn werk voor de Gereformeerde Bijbelstichting. Zegen het bestuur en ook alles wat er in het landelijke mag gebeuren, niet alleen hier, maar ook landelijk en regionaal. En laat het alles mogen uitlopen, Heere, tot de verheerlijking van uw grote naam. En tot zaligheid van zondaren. Om Jezus wil. Amen. Wij zingen tot slot Psalm 89, vers 7. Hoe zalig is het volk dat naar uw klanken hoort. Het zevende van Psalm 89. Eindigen we met de bede uit de avondzang. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drieënig God, u zij al de eer. Amen.